Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Het Marengo-proces gaat na een zomerstop weer van start. En voor het eerst sinds de moord op Peter R. de Vries is er straks weer een zitting in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik ga het in deze aflevering van de Taghi-podcast met misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans hierover hebben, over de hervatting van het proces. Hoe denken jullie dat zometeen die dag is daar? Want het is natuurlijk een soort lege stoel van Peter die daar is.
Ja, er is een heel overduidelijk een lege stoel van Peter. En het is natuurlijk een hele nare zomer geweest waarin Peter vermoord is. En dat heeft een enorme impact gehad op iedereen die hem kende. En dus ook iedereen in dat proces. Het is ook de derde bovenwereldfiguur die in het proces is vermoord rond de kroongetuigen. 6 dagen dat de kroongetuige was gepresenteerd is zijn broer Ridouan vermoord. Onschuldige broer. Uiteindelijk in september 2019 is zijn advocaat Dirk Wiersen vermoord. En nu in juli van dit jaar is zijn vertrouwensman Peter R. de Vries vermoord. En dat dreunt vreselijk na in alles rond dit proces. En dit gaat een sluier werpen over de hele verdere gang van zaken.
Verwacht je dat iemand daar ook, dat de rechtbank of de voorzitter daar ook echt wat over gaat vertellen?
Oh ja, zeker.
Of
zeker,
komt er een minuut stilte? Of hoe gaan ze dat doen?
Ik denk dat ze er iets over gaan zeggen. Nou ja, het zit zo in ieders hoofd dat kan niet ongezegd blijven. Dat zou heel raar zijn.
Wat was eigenlijk zijn rol in die rechtszaal? Want hij was dus vertrouwenspersoon van de kroongetuige geworden, niet vanaf het begin. Had hij daar een actieve rol? Was hij wel eens aan het woord? Hoe gaat dat met zo'n vertrouwensman?
Ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was Peter gewoon echt een vreemde eend in de bijt. Hij kwam bijvoorbeeld in de perskamer, maar hij was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Dus in die bunker moet je je voorstellen, heb je een advocatenkamer. Dat is de kamer waar de advocaten zitten. Nou, dat zijn er in de bunker rond het Marengo-proces zoveel dat ze daar ook dat ze daar allemaal gegoochel mee hebben, dat een deel van die advocaten weer op de tribune zitten tijdens schorsingen. En je hebt een perskamer. Mm-hmm. En daar zitten de leden van de pers, de journalisten. En tijdens die zittingen van dat Marengo-proces kwam Peter altijd met een zakje krentenbollen in zijn hand die perskamer in en nam die daar een plek in. En als de zitting dan begon, dan had hij ook een plaats toegewezen gekregen van de rechtbank Amsterdam aan de perstafel. En dat zorgde zeg maar wel een beetje voor, ja, ook onder journalisten wat wrevel, omdat zeg maar wij journalisten moesten rouleren om die persplaats.
Dat is iets praktisch, hè, vanwege corona.
Ja, dus
een deel kan in de bunker
zijn.
Zitten en de rest zit via een videoverbinding te kijken op Schiphol. In het grote complex dat gebouwd is voor de MH17.
Gaat het eigenlijk om tientallen journalisten die er
soms wel
zitten?
Soms
op de belangrijkste dagen.
Ja. En dus en dan had je daar Peter die daar rondliep, maar dat was niet in de rol van journalist, maar in de rol van vertrouwenspersoon van de kroongetuigen.
Ja, maar daar hebben ze gewoon geen aparte tribune voor natuurlijk.
Nee, maar dat geeft dus ook aan dat zijn rol in die zin echt uniek was. Dus hij was, wat ik zei, een vreemde eend in de bijt voor iedereen. Ik heb ook wel eens met mensen daar gesproken. Ja, goh, waarom zit hij eigenlijk in de perskamer? Dat zijn dan mensen van de politie of zo.
Dat is één keer eerder gebeurd in een groot proces. Het grote moordproces van Willem Holleder. Maar daar was het ook Peter R. de Vries die dat deed. Die stond toen min of meer de zussen Holleder bij. Als het zo, die tegen hun broer Willem getuigde. En toen was hij zelf ook getuige.
Ja, maar goed, hij zit in ieder geval niet, wat mensen misschien denken, dat hij een rol bij de advocaten heeft en ook bij de kroongetuigen zit.
Hij was in dienst bij het advocatenkantoor wat Nabil B. Bijstaat. Dus hij had daar gewoon een dienstverband. Dus hij was wel, hoe zeg je dat, medewerker van dat kantoor. En in die zin was hij aan Nabil B. verbonden.
Dat moest ook wel, want anders kon hij zijn rol niet spelen. Want hij heeft juist heel erg druk gezet en ook geprocedeerd om vertrouwelijke toegang te krijgen tot Nabil B. En dat kon alleen als hij zich aansluit bij dat advocatenkantoor van Peter Schouten. Kijk, Nabil B. heeft twee advocaten, Onno de Jong en Peter Schouten.
Ja.
En had dus een driekoppig team met Peter R. de Vries erbij. En Peter was als overdag bij ons op de pers tribune. En s'avonds was hij in RTL Boulevard aan het vertellen. En dan was het de ene keer met de pet van journalist, van volger van het proces. En de andere keer met de pet van Nebel B. Dus dat was sowieso een hele vreemde constructie die alleen Peter R. de Vries zichzelf mocht aanmeten, ook in de media.
Ja. Hey, en heeft Nebel B. al een verzoek gedaan tot een nieuwe vertrouwensman? Of is die ja. rol nu gewoon voor niemand meer weggelegd?
Ja, dat is kansloos. Ik bedoel, Peter R. de Vries was Peter R. de Vries. En deze rol was op zijn lijf geschreven. Maar verder zie ik helemaal niemand dit op deze manier doen.
En daarbij is natuurlijk, ik bedoel, degene die, als dat al zo ver zo zou zijn, dan zou je zeggen, joh, dan zou diegene echt een brandend huis instappen.
Ja. Ik las ook van de week ergens voorbij komen dat Nebel B. weer meewerkt. Want een tijdje geleden was hij daar ontevreden over, toch? En zou hij zijn medewerking misschien stoppen?
Ja, ontevreden is mild uitgedrukt. Kijk, er zijn altijd conflicten rond kroongetuigen. We hebben weer erover gesproken hier. Mm-hmm. Maar hij had conflicten over de bescherming van zijn naasten, familieleden. En daar is hij uiteindelijk... vanwege dat conflict is hij gestopt met verklaring afleggen. Later kwam daarbij dat hij fysiek niet in staat zou zijn verklaringen af te leggen. Nou ja, dat wordt dan natuurlijk door advocaten van de verdachten die beschuldigd worden door hem, wordt dat wel in twijfel getrokken. Kijk, maar kroongetuigen maakt heel vaak problemen in grote processen, omdat weliswaar, er zijn eigenlijk twee pijlers. Je mag eigenlijk, hij moet zijn veiligheid en zijn deal en zo, zijn bescherming, dat zit allemaal in een ander deel van het Openbaar Ministerie. Dat hoort niet in de rechtszaak thuis, ja. Bij het zaaksofficieren team, zoals dat heet, die zaak doet. Maar een kroongetuige heeft maar één dwangmiddel en dat is in die zaak muiten, als ik het even in normaal Nederlands zeg. Want ja, anders moet hij gaan procederen, is allemaal ingewikkelder zo. En hier kan hij kaarten op tafel gooien en wel of niet meewerken en zo. Mm-hmm. Dan, zoals we hebben dat ook bij andere processen wel gezien. Bijvoorbeeld het grote liquidatieproces Passage, waar Peter Lasserpe een belangrijke kroongetuige was. Ja, dat mensen gedoe hebben op de manier waarop ze beveiligd worden, hun naasten beveiligd worden en dat uitvechten in de rechtszaal. Nou ja, nu heeft hij dus weer besloten dat hij wel weer gaat meewerken. We zullen zien hoe lang. Kijk, dat kabbelt een beetje. Dat zijn van die zaken. Nou ja, Wouter en ik maken daar dan ook de afweging. Moeten we dit wel of niet in het parool zetten überhaupt? Want wat hebben alle lezers eraan om elke tussenstand? Ja, aan, uit, net een stoplicht. Nu gaat hij weer praten.
Ja, nou ja, je zou zeggen als een leek die dit volgt, dat het beter is als die praat, omdat we dan verder komen in het proces.
Ja, je moet er wel de nuance bij bedenken dat... zijn verklaringen zijn al lang afgelegd. Ja, hij is al heel vaak over verhoord. Dus als hij nu zou stoppen, puur hypothetisch geval dat hij helemaal wegvalt, ja, dan is het nog steeds niet alles weg. En er is daarnaast nog een heleboel bewijs uit PGP's, de telefoons.
Ja. En het is natuurlijk heel duidelijk, er is nog ik kom helemaal niet uit mijn woorden. Er is dus weer iemand vermoord uit de bovenwereld. Hoe zit iedereen daar dan in de rechtszaal? De rechters, de advocaten, er zijn natuurlijk zoveel mensen betrokken. Er moet toch een ontzettende grijze, grauwe sluier of misschien wel angst zelfs heersen daar.
Nou, iedereen die daar zit, die voelt dat. Die voelt dat en dat was eigenlijk al zo. Dat was al zo na de moord op de broer van de kroongetuige en dienstadvocaat Dirk Wiers. Maar nu is het zo dat er een procespartij... procespartij is vermoord. En dat het OM eigenlijk al min of meer heeft gezegd, joh, dat wij gaan er ook wel vanuit dat het uit de hoek van Tachi komt. Dat hebben ze bij Nieuwsuur gezegd. En ondertussen zit de hoofdverdachte daar in de verdachtenbank. Die zaken spelen allemaal geen rol in het proces. Dus nee. ze maken geen onderdeel uit van het Marengo-proces.
Dus het komt eigenlijk niet ter sprake.
Maar iedereen voelt het.
Dat is wel heel vreemd.
Dat is een soort schizofrene situatie die er in die bunker hangt. En die hing er al. Maar die is nu nog eens extra versterkt. Omdat er is een procespartij doodgeschoten. Terwijl de hoofdverdachte in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland zat.
Je moet ook voorstellen dat wij allemaal, maar ook de rechtbank, de officieren, de meeste officieren en de meeste advocaten hieraan begonnen zijn. als beginnend aan een, in het begin een redelijk normale strafzaak. In het begin was dit een hele kleine zaak. Dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen.
Jij bent bij een van de eerste zittingen geweest, toch?
Ja, ik was bij de eerste zittingen. En volgens mij was ik dan wel alleen. Dan wel die zitting al met iemand van RTV Utrecht of zo. Met twee journalisten of zo. En toen was het alleen maar Mohamed Razouki was verdachte. En Nebel B. Die was toen nog gewoon verdachte. Toen was er nog geen kroongetuigendeal. Ja, dat was een zaakje over één moord. Over de moord op Hakim Shagashi in januari 2017 in Utrecht. En dat was echt wonderlijk. Omdat je daar dan... Gaandeweg komen er allemaal steeds dossiers bij. En ja. Gaandeweg wordt dit enorme proces
het
Marengo.
Nog niet in de bunker. Nee, maar niet met tientallen journalisten en niet met tientallen advocaten.
Dat zwelt ook aan. Dus alles zwelt aan.
Je moet je ook voorstellen dat de rechters die aan zo'n zaak worden gekoppeld... Ja. Die zitten daar en die zaak die dijt uit, wordt groter.
Maar die zitten daar wel vanaf dag één, zeg maar.
Dit klinkt heel...
Niet vanaf dag één, maar wel vanaf een pril stadion. Ja.
Dit
ja.
was een vrij recht toe, recht aan moordzaak. Ik bedoel, je ziet het niet elke dag voorbij komen op de persrol van de rechtbank... maar je ziet het echt wel... zeker maandelijks komt zo'n zaak voorbij, weet je wel. Mm-hmm. Dat is vast echt niet heel exceptioneel. En die rechters die gaan zo'n zaak doen en die zaak dijt uit. En dan hebben we een kroongetuige, dan een hoofdverdachte die voortvluchtig is. Of twee hoofdverdachten die voortvluchtig zijn. De broer van die kroongetuige wordt doodgeschoten. En vanaf dat moment ontploft dat hele... proces eigenlijk.
Vergeet je ook niet dat er ook nog de aanslag op de Telegraaf, de aanslag op de Panorama redacties, dat wordt ook allemaal zonder dat daar iemand voor aangeklaagd is, dat Taghi daarvoor aangeklaagd is, wordt dat wel gekoppeld aan berichtgeving over Taghi. John van der Heuvel die sinds december 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging zit. Dat is allemaal direct of indirect volgens de opsporingsinstanties te linken aan de hoofdverdachte die hier in die bank zit, Rido Taghi, en die dus de rechter kijkt hem recht aan. En die moet gewoon recht spreken over deze man. Terwijl die hele zweem van al dat verschrikkelijke geweld er zo hier ook omheen hangt. Terwijl het niet op de aanklacht staat, zoals Wouter zei. Kijk, er staat heel veel nageweld op de aanklacht. Maar al die exceptionele zaken van bovenwereldgeweld. Minus, er is één zaak wel. Dat is de moord op Martin Kok, december 2016. De misdaadblogger.
Ja.
Wel een ex-crimineel die zelf twee doden op zijn geweten had. Maar inmiddels in de bovenwereld bezig als misdaadblogger en doodgeschoten omdat hij schreef. Niet om zijn criminele verleden.
Mm-hmm.
Dus al dat soort geweld, dat zit hier op de achtergrond. En bijna niets van staat er op de aanklachten, maar het speelt wel een enorme rol.
Zijn rechters ook nog wel eens denken, waarom ben ik hier ooit aan begonnen? Want die wisten natuurlijk helemaal niet dat dit eruit kwam als je naar je werk...
Nou ja, je hebt niet één rechter, je hebt een hele rechtbank natuurlijk. Maar kijk...
Je hoort het ook wel, hè? Je hoort het ook wel. Als ik dit wist... Was ik echt helemaal nooit.
Niet per se van die rechter hoor, maar we horen het in de wandelgang.
Gewoon in de wandelgang van
betrokkenen.
Ja,
omdat het zo'n groot proces is geworden of echt door al die...
Maar ook de sfeer die er omheen hangt. Het is eigenlijk, als je die bunker inloopt, heb je het gevoel dat je een soort kruidvat betreedt wat elk moment kan ontploffen. En dat kan zijn omdat de advocaten van de kroongetuigen en de advocaten van de verdachte elkaar enorm in de haren vliegen. Dat kan zijn omdat er een soort zweem van geweld overheen hangt. En dat kan ook zijn als bijvoorbeeld Taghi de confrontatie aangaat met de rechtbank. Elk moment, die dagen zijn... verlopen echt onder een soort hoogspanning.
Ja.
En er hangt ook altijd wraking in de lucht. Dat is als een partij probeert de rechtbank te laten wegsturen, omdat hij de schijn van partijdigheid zou hebben gewekt. En er is elke keer een wraakingsverzoek gedaan door notabene de advocaat van de kroongetuigen. Dat is echt een uitzonderlijke stap. Maar het hangt ook wel op andere momenten in de lucht. Als advocaten denken dat hun cliënt geen eerlijk proces of een schijn, de schijn in elk geval zou kunnen hebben dat er geen eerlijk proces zou kunnen zijn. Er zijn clashes geweest met advocaten tegen de OM. Er is heel gedoe geweest over wel of niet hadden advocaten gelekt uit dossiers, vertrouwelijke dossiers.
Er zijn advocaten gevolgd door justitie tot in Dubai. Dat geeft een enorme druk allemaal.
Met de bedoeling om te kijken of ze Rido Taghi, die voortvluchtig was, toen nog te pakken konden krijgen. Maar als jij als advocaat in Dubai wordt gearresteerd. Omdat Dubai misschien denkt, ja, mooi dat je in Nederland advocaat bent, maar hier zien we jou als handlanger van de most wanted crimineel. Daar hadden verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Dat speelt allemaal door elkaar heen. En of het nou aan de kant van de aanklagers is, aan de kant van de rechters, aan de kant van de advocaten of aan de kant van de journalisten. Bij iedereen heeft natuurlijk de afgelopen weken en maanden door het hoofd gespeeld. Wat is het volgende dat hier gaat gebeuren? Ja. En ergo, wie is het volgende doel wat het misschien het grootste risico loopt vermoord te worden? Dat speelt gewoon in deze zaak.
Maar dan is het toch ook wel echt een rechtvaardige vraag of Taghi een eerlijk proces kan krijgen?
Of alle verdachten een eerlijk proces kunnen krijgen, is de vraag. Omdat dit soort elementen kennen we niet uit een ander proces. En ik hoop dat de rechtbank in staat is vrij uit de recht te spreken. Mm-hmm. Ik hoop dat de aanklagers zich het goed gevoel hebben om vrij uit aan te klagen. Dat laatste vind ik, denk ik, daar heb ik minder twijfels bij dan. Voor de rechtspraak is dit super ingewikkeld. Want er hangt ook natuurlijk een sfeer in die zaal tussen de verschillende soorten partijen. En ja, het is echt een complex proces dat aan alle kanten onder hoogspanning staat.
Het komt nu best wel aan eigenlijk op de rechterlijke macht. Die moet laten zien, wij staan voor die rechtsstaat. Mm-hmm. Weet je, en dat moeten ze natuurlijk altijd. Maar nu is die druk gewoon op hen is zo groot. Omdat, wat Paul zegt. Het is een kruidvat wat elk moment ergens kan gaan ontploffen.
En het is ook nog ingewikkeld om regie te voeren, merken we. Kijk, je hebt... We hebben het in de vorige aflevering gehad over het proces Eres. Ja. Een andere enorme liquidatiezaak waar de zweem van Taghi
Wat eigenlijk een soort chronologisch na Marengo speelt.
Ja,
hè?
Ik noem het wel een spiegelproces. Dus dat is een proces over dezelfde soort zaken. Verschrikkelijk onderwereldgeweld voor onderliquidaties.
Dat kabbelt gewoon een beetje voort, dat lijkt wel.
Ja, precies. En dat kabbelt voort. En daar, die rechtbank heeft heel strak de regie. Die voorzitter, ik vind het fantastisch hoe dat zij dat doet. Maar die zit heel kort op de bal. En zo. Ik kom er net vandaan weer. En dat maakt in haar ogen, citeert een advocaat uit een verklaring en vergist hij zich in wat er wel of niet gezegd is. En die voorzitter heeft gewoon het dossier ook gewoon in de hoofd. Die zegt, nou, dan wacht even. Als u twee linia's ervoor gaat, dan ziet u dat dit en dat gezegd is. Maar ook strak regisseren, duidelijk zijn tegen advocaten, streng zijn tegen alle partijen. En dan zie je, dan kom je bij Marengo, vlak voor de zomer. En daar hangt een soort zenuwachtige sfeer. En daar permitteert de hoofdverdachte Ridwan Taghi zich allemaal opmerkingen. Waar die normaal zeer streng op zou worden toegesproken. Ja. Maar misschien wil je...
Nou ja, goed, hij was, dat was dit voorjaar. En toen was er iets geweest waarbij de rechtbank had gezegd van, had gehint van, ja, ik zie dat u elkaar herkent. Dat had hij, en dat ging over Ridwan Taghi en de kroongetuigen. Mm-hmm. En daar kwam Ridwan Taghi op een gegeven ogenblik op terug. En die begon van, de rechtbank beschikt over paranormale gaven. En toen begon die rechtbank een beetje te stamelen en te stotteren. Wat bedoelt u dan? Nou ja, vorige keer zei u dat u kunt zien wat ik denk.
En, maar zou je dan normaal denken dat ze daar strenger op moeten reageren? Van dit is onbeleefd of dit mag je niet zeggen? Of?
Nou, dit was nog niet onbeleefd. Maar op een ander moment heeft hij de drie officieren van justitie, allemaal vrouwen, met de K3-dames genoemd en zo. Nou ja, dat permitteer je normaal niet in de rechtszaak. En op dit soort momenten zou normaal een rechtbank fermer optreden, denk je. Maar ja, kijk, het is nou niet... Wij weten ook niet, zit het in je hoofd dat je denkt van, hey, zijn ze nou geïntimideerd? Ja. Of is het gewoon de stijl van deze rechters niet om op dit moment zo
in... Ik kan me voorstellen dat niet alle rechters, weet je, dat je toch een soort eigen stijl hebt van hoe je met mensen omgaat.
Nou, er is ook wel één rechter, toevallig weer een vrouwelijke lid van deze rechtbank, die wel heel ferm ondervraagd en zo.
Maar bijvoorbeeld de kroongetuige, wat vond jij daarvan? Ik bedoel, ik begrijp nu dat in het eresproces wordt die kroongetuige zeer kritisch bevraagd door de rechtbank. Als ik dan kijk naar het Marengo-proces, daar is de kroongetuige. Ja, dat was een uur, hooguit twee. En toen was het eigenlijk, joh, we weten het wel.
Nou ja, en veel dingen die dan als advocaten verzoeken doen, iets wat met de kroongetuige te maken heeft, dat ze nog meer in telefoons, nog meer gegevens willen hebben, weet ik veel. De rechtbank van Marengo die stelt ook heel veel beslissingen steeds uit en zo. En in die eresrechtbank zie je dat ze er heel kort op zitten. Verzoek, bam, afgewezen.
Maar is het ook niet een beetje dat Marengo al zo lang speelt en Eres is net begonnen en er zit iedereen nog fris aan de start, weet je wel?
Nou, vergis je niet. Kijk, Eres is nu inderdaad kort begonnen, maar er zijn wel nu wel wat zittingsdagen na elkaar geweest. Mm-hmm. En Marengo is qua inhoudelijk de behandelen van dossiers gaat best vlot allemaal. Dus dat is het punt eigenlijk niet. Die dossiers gaan wel omdat de meesten zich op de sfeirrechten beroepen. Maar het zijn al die incidenten en zo die daar steeds spelen. Mm-hmm. En dat hebben we in Eres helemaal niet.
En bijvoorbeeld het Himalaya-proces. Daar ben ik afgelopen voorjaar zijn Paul en ik daar ook veel geweest.
Even één zinnetje over wie dat ook...
Ja, het Himalaya-proces draait om een reeks liquidaties in het Amsterdamse criminele milieu. Zo rond 2014 mm-hmm. eigenlijk. De organisatie van Weile, Gwennet, Marta zou erachter zitten. Maar ook als je ziet hoe die zittingen geleid worden. Dat was echt strak. Gewoon, joh, ik stel een vraag. Als u hem niet wil beantwoorden, goed, klaar. We gaan hier niet in discussie. En weet je wel, we houden het bij de zaak. En we gaan niet. En dat bedoelde ik net met dat aangeven over dat gesprek met Ridwan Tari. Die vraagt op een gegeven moment aan de rechtbank. Wat denk ik nu dan? U bent toch paranormaal begaafd? Wat denk ik nu dan? En je ziet die rechtbank die stamelen en stotteren.
Poltergeist.
Ja, terwijl je ook kan zeggen van... joh, daar ga ik helemaal niet binnen. Daar gaat het nu helemaal niet over.
Ik stel je de vragen. Ik dat stel je de vragen.
Precies, dus eigenlijk zeggen jullie van... nou, ze zouden toch weer... wat jij net zei, Wouter, van... ze moeten duidelijk gewoon even hun plekken nemen... en de regie nemen.
Ja, maar...
maar zouden ze daar ook nog op een andere manier steun in kunnen krijgen of zo?
Maar je moet je ook niet... kijk... het is ook, de ene rechter is qua karakter, de andere niet. Hè? Dus we kunnen hier niet gaan zitten betogen dat de rechters uit angst niet durven vragen stellen. Dat is eigenlijk al, dat is ons betoog niet. Je ziet wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat er hier heel weerbarstige verdachten, ook nog Morazuki is ook een kort aangebonden figuur. Weerbarstige materie en al die ellende die er onder het proces heen hangt. Dat bij elkaar genomen maakt het wel heel lastig te managen. En wij stellen onszelf de vraag wel eens van, kan dit proces op deze manier zo wel verder?
Hoe beheersbaar is het? En je moet ook bedenken dat er staan een aantal mensen... die staan terecht voor echt zeer serieuze feiten. Directe betrokkenheid bij moord. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die in de periferie van die zaak verdacht zijn. Die hebben auto's geregeld of andere dingen. Dat is natuurlijk allemaal zeer serieus. Maar dat is, en die moeten elke keer worden die meegezogen in dit...
maar die
hele
zijn
gebeuren
dan ook elke keer weer daar.
Nou, niet elke keer, maar ik bedoel, die komen wel.
Maar zou het dan kunnen dat ze... want ze hebben natuurlijk eigenlijk eerst alles bij elkaar gezet... omdat dat allemaal samenhang heeft. En dan zou je nu kunnen betogen van... ze moeten weer een paar dingen eruit plukken om het weer kleiner te maken.
Nou ja, dat je in heel geval... hè, dat is natuurlijk een gedachte. Is dat niet dan beheersbaarder? Dat is de vraag.
Het zou wel heel bijzonder zijn als het gebeurde, want... mm-hmm. Je bent zover in zo'n proces. Normaal zou je natuurlijk doorakkeren naar het einde. Alleen, er zijn zoveel zaken gebeurd. Er speelt zoveel door elkaar heen. Dat je in de wandelgangen, als je niet eens als je heel goed luistert... maar daar hoor je gelijk het vallen van... moeten we hier niet die zaken, een deel van deze zaken uit elkaar trekken. Zodat die processen weer een beetje een normaler verloop
krijgen. Maar voor wie zou dat voordeel hebben? Alleen voor de...
nou, voor een aantal procespartijen. Maar je moet je ook bedenken, Said Razouki, die zit nu nog in Colombia.
Ja.
Hè, die is ook een zeer belangrijke verdachte. Wat gebeurt er dan als hij naar Nederland, aan Nederland wordt overgeleverd? Wat gebeurt er dan? Wat heeft dat weer voor een invloed op wat er nu allemaal al zit en wat er nu allemaal
Je kunt je ook voorstellen dat er Marengo 2 komt dan rond hem. Nou, dan kun je ook denken, misschien moet Marengo 2... dan verder met een paar verdachten die hier, waarvan een deel al is behandeld. Het probleem is natuurlijk dat we wel onderweg zijn al met al die dossiers.
De trein rijdt.
En dus ze springen maar eens af van die trein. Ja. En dat is wel, het is wel een vraag die in de wandelgangen rondzoomt. En dat is, ook dat is bij andere processen echt niet zo. Dan weet iedereen, oké, we zijn met 17 verdachten al een hele tijd op streek. En we gaan nu geen fratsen uithalen met ineens nu nog verzoeken doen voor afsplitsing en zo.
Ik vraag me af of deze rechtbank daar ook aan wil. Ik zou niet met ze willen
Het probleem is dat we natuurlijk de hele zomer al zitten te bedenken van hoe moet dit verder. Ja. Terwijl we het pas weer op zitting straks iets over gaan horen. Want de rechtbank gaat natuurlijk geen persberichtjes nog sturen van we gaan het zus of zo doen.
En wat komt er op de komende zitting eigenlijk aan bod? Is dat duidelijk?
Maar het is een regiezitting. Dus kijk, de komende zitting is het belangrijkste moment is eigenlijk, die lege stoel van Peter R. de Vries.
Mm-hmm. Ja, het zijn vier zittingen. Hè. Er zijn nu in september nog vier zittingen. Om eigenlijk de zaak te bespreken hoe verder. Maar gewoon processueel. Gewone procesvragen. Wat moeten we allemaal nog doen? Welke getuigen? Welke onderzoekshandelingen? Wat dan ook. En dan gaat het pas weer, dan gaat het weer even stil liggen, dan gaat het daarna weer verder. Je kunt je ook voorstellen dat nu deze zittingen, dat allemaal nog niet besloten wordt. Dat er wel, maar ik denk wel dat er op die eerste zitting, na de moord op Peter R. de Vries, niet alleen uiteraard bij stilgestaan wordt, maar dat daar ook wel allerlei partijen zo hun ideeën hebben. En ik ben wel heel benieuwd naar hoe dat wat je om het proces heen hoort, hoe dat straks zijn weerslag gaat krijgen.
Maar overleggen die partijen ook allemaal, denk je?
Dat nou, wat ik me had kunnen voorstellen en wat niet is gebeurd, is dat er een informele achtergesloten deuren bijeenkomst zou zijn geweest met alle partijen bij elkaar.
Mm-hmm.
We hebben een verschrikkelijke zomer achter de rug. Dat iedereen even zijn hart kan luchten, zijn zeg kan doen. Dat er even rustig gesproken wordt achter gesloten deuren van, goh, we moeten straks verder. Hoe denkt iedereen over de voortgang? Dat is in andere processen om minder gebeurd. In de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage is op een gegeven moment een soort theeceremonie gehouden, omdat in de zaak de gemoederen de hele tijd bleven oplopen tussen een paar advocaten en de rechtbank. Voorafgaand aan de zaak Eris, die andere grote liquidatiezaak, dus is ook een informele bijeenkomst geweest. Stelde niet zoveel voor, hoor ik van partijen, maar het is er wel geweest en iedereen had daar grote zaken
in. Waarheen, waarvoor? Maar ik denk ook al eens, weet je wel, hoe zwaar is het voor advocaat om in deze zaak te zitten? En wat doet die deken eigenlijk? Is er wel eens iemand, die deken die dan...
Misschien kan je nog even uitleggen wat een deken precies doet.
De deken van de Orde van Advocaten is eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? De patras familias van advocaten. Als een advocaat over de schreef gaat...
Is het een soort ombudsman of een soort vadertje?
Je hebt de Orde van Advocaten en daar is in elke regio een deken is daar
de baas.
De baas van. En je kunt tuchtzaken en zo. Die kan als verschillende advocaten op het randje of erover hebben gelopen, kan een deken onderzoek doen. En er zijn ook steeds onderzoeken, maar in de praktijk doen de dekens niet zoveel.
Ja, maar het is ook een soort vertrouwenspersoon. Hè? Die advocaten die hebben natuurlijk een geheimhoudingsplicht.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen dat je als deken in dit soort zaken ook gewoon eens wat advocaten gaat bellen. Hij zegt, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Weet je wel?
Dat je weet in bredere zin dat in de strafrechtadvocatuur niet veel advocaten heel erg enthousiast zijn over het fenomeen deken. Of wel over het fenomeen, maar hoe de dekens in de praktijk optreden. Maar goed, dat is misschien een ander verhaal van een andere keer. Dat voert ook te ver.
Ja.
Oké, jullie gaan allebei dus weer naar de bunker deze week. Wordt het nu nog zwaarder beveiligd of kon dat eigenlijk al niet meer? Want er waren al helikopters en...
Nou, zwaarder dan het Marengo-proces beveiligen, dat kan inderdaad niet. Als je daar aankomt, dan is gewoon een staat van beleg daar in Osdorp. Mm-hmm. Helikopters in de lucht waar een geweer uitsteekt. Konvooien met auto's die aankomen, racen, drones in de lucht. Dat is echt dat is gewoon een soort ground zero van het Marengo-proces.
Zwaar bewaakte agenten rond het gebouw en rond die straten. Alles wordt afgezet voor de konvooien die aankomen en zo. Dat
kentekens
de aanvoer van heel veel mensen.
Maar als je erover nadenkt, daar zat ik laatst nog even over. Is gewoon, als je daar aankomt, dit zal jij ook hebben, dat je dat gewoon inmiddels een beetje gewend bent. En als je dan teruggaat naar 4 jaar geleden, dan voel je zo'n soort kreeft die steeds warmer, die in een pan met heet water zit. En dat heb je gewoon helemaal niet gemerkt. Het is een soort gradueel toenemen van beveiliging en dreiging.
Absurd. Dat is misschien wel het woord dat hierbij past. Het is absurd zoals dit nu is geworden.
Ja. We gaan het allemaal weer lezen op parool.nl, dat jullie verslag doen van de rechtszaken. Dankjewel Paul Vugts en dankjewel Wouter Laumans. Wil je op de hoogte blijven van de Taghi-podcast? Abonneer je dan, zodat je gelijk weet dat er een nieuwe aflevering is. En heb je vragen, mail ze naar taghi@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Tot de volgende keer.